Radio 1. KRO.
De Nacht van het Goede Leven met Jan Emaus.
Goedenacht. We gaan het komend uur, ik heb het zojuist eigenlijk al uitgelegd, het komend uur wederom een aantal muziekhoekjes uitzenden. Dat is een verzameling van wat er de afgelopen jaren in de Nacht van het Goede Leven is uitgezonden. In al die muziekhoekjes. Onder andere komt aan bod, wat gebeurt er voorafgaand aan een opname? Blijf luisteren.
Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus.
Goedemorgen. Er is iets in de muziek, in de popmuziek, waar we ons jaren geleden gewoon bij hebben neergelegd. En dat vind ik vreemd. Ik zal het even illustreren met het volgende. Luister even naar het einde van een redelijk willekeurig gekozen popliedje uit de jaren 60. It's My Life van Eric Burdon en Animals. Ja, dat houdt dus niet echt op. Het wordt gefeed. En dat is gek. We vinden het allemaal heel gewoon dat muziek gefeed wordt inmiddels. Hoe is dat nou eigenlijk ontstaan? Ja, ik denk door bijvoorbeeld het feit dat het singeltje op een gegeven moment opkwam. Ja, daar kon er een minuut of vier op of zoiets. Later werd die techniek wat verfijnd en kon er, geloof ik, zelfs 8 minuten op. Maar ja, in die 4 minuten, dat was weinig tijd. Was het natuurlijk wel zo gemakkelijk om aan het eind de boel maar gewoon weg te draaien. En dat hebben we allemaal geaccepteerd. Sorry. Ja, waarom hebben we dat geaccepteerd? Geen idee. Het is heel vreemd. Ik bedoel, ik kan me niet herinneren dat Beethoven ooit bedacht heeft. Nou, bij de vijfde, aan het einde van de symfonie, dan verlaat het orkest al spelend de concertzaal om op deze manier een feeteffect voor het aanwezige publiek te bewerkstelligen. Nee, geef mij maar een zogeheten staand slot. Ik heb toevallig een mooi voorbeeld van Van Morrison bij de hand. Kijk, zo hoort het. Dat was Wild Night. Het is vreemd, maar we zullen het ermee moeten doen. Ik zou zo graag eens een keer willen horen, en dat is nog nooit, althans bij mijn weten, nog nooit op een cd of op een plaat vastgelegd, hoe zo'n feed nou eigenlijk echt afloopt. Ik bedoel, iemand moet ooit gestopt zijn met zingen of met drummen, of iemand moet zijn gitaar hebben afgezet, of weet ik veel. Of iemand moet melig geworden zijn en is plotseling een hele andere tekst gaan zingen, want die feet eindigt altijd in een zich herhalend melodietje of een steeds herhaald regeltje uit de tekst. Vreemd. Jammer genoeg heb ik maar één voorbeeld van ja, waarschijnlijk een beetje bedacht voorbeeld, want het is Paul McCartney, van een eind waarin je dan hoort hoe opgelucht iedereen is als de opname erop zit. Dat is aan het eind van Beautiful Night van zijn cd Flaming Pie. Maar ja, klinkt een beetje ja, van tevoren georchestreerd, dit. Een ander chapiter is niet zozeer wat er na een liedje gebeurt, want daar valt verder weinig ja, hoorbaars over uit te zenden. Interessanter is misschien om eens te kijken naar wat er gebeurt voordat een liedje begint. Dan komen we meteen bij alweer de Beatles, want die bedachten, ach, als er een fade-out bestaat, dan willen wij wel de primeur van de fade-in. En dat deden ze in 8 Days a Week. Ja, wat kan je allemaal nog meer doen voordat een liedje begint? Nou, je vergissen bijvoorbeeld met technisch gedoe. Luister hier maar eens naar.
Is it on, Tommy?
Ja, dat is een van de leden van Procol Harum. Die zit een beetje te donderjagen met zijn koptelefoon. Zet hem een beetje te hard en daardoor gaat het piepen. En vraagt zich daarna af of hij wel aanstaat. Tenminste, zo vul ik het dan maar een beetje in. Wel aardig dat ze dat gewoon hebben laten staan op de definitieve opname van hun bescheiden hitje Nothing But The Truth. Ik zal het even laten horen.
Is it on, Tommy?
Dat was Procol Harum, Nothing But The Truth. Ja, het meest voor de hand liggende wat je doet voordat je losbarst met je liedje is doodgewoon aftellen. Dat laat je niet horen verder op je definitieve opname. Tenminste, meestal niet. Sommigen doen het ineens weer wel. Daar zal ik wat voorbeelden van laten horen. Je hebt ook groepen die zich er een beetje voor schamen. Dit is een nummer van de Moody Blues, die ik trouwens nog nooit in dit rubriekje heb laten horen en waar ik binnenkort eens wat uitgebreider bij wil stilstaan, om een heleboel redenen. De Moody Blues die hadden een nummer Ride My Seesaw. Dat kwam voor op een LP In Search of the Last Chord. Ja, een LP moest een klinkende naam hebben in de jaren 60 en begin jaren 70. En dat nummer werd voorafgegaan door een poëtische monoloog die eindigt in een duivels gelach. En daar komt dat nummer dan uit de voorschijn. Dat klinkt zo. Nou, oké, dat hebben we er ook weer gehoord. Maar jaren later, dan komen er allerlei cd's uit van de Moody Blues met de best-of-compilaties. En daar komt dat nummer, Ride My Seesaw, weer op voor. Alleen, ja, dat Dat monoloogje hebben ze weggelaten. En dan blijkt er ineens lekker te worden afgeteld. Ja, jullie merken het wel. We zijn met audiofonisch onderzoek op de vierkante millimeter bezig. En verdiepen ons hedenochtend in het aftellen. Als je dan toch aftelt, waarom moet je dan de helft weglaten op een plaat? Dat doet bijvoorbeeld de Bonzo Dog Band.
And 3, 4.
Waarom worden ons nou de 1 en de 2 onthouden door Vivian Stansel in het nummer Look Out, There's a Monster Coming? En de Beatles die vinden het niet nodig om ons de 1 te laten horen op de dubbele witte LP. De White Album, ook wel genoemd. In Jer Blues, John Lennon aan het woord. Lennon hield trouwens helemaal niet zo van aftellen. Die verving de getallen liever door kinderrijmpjes. Dat deed hij bijvoorbeeld bij het aftellen voor A Day in a Life op Sgt. Pepper.
Sugarbomb Fairy, Sugarbomb Fairy.
Een variant van het alternatieve aftellen wordt gebezigd door een van de leden van de groep Colosseum. Walking in the Park heet het nummer en dat wordt enthousiast ingeleid met half aftellen. Ja, dan hebben we nog het extreem lang toewerken naar het aftellen. Daar heeft David Crosby heel veel last van bij het opnemen van het titelnummer van de LP Déjà Vu. Het blijkt dat Crosby daar vaker last van heeft. Want bij de aanloop naar het nummer Almost Cut My Hair, ook zo'n titel die tot nadenken stemt, heeft hij hetzelfde probleem. En hij vindt ook blijkbaar achteraf dat we daar allemaal van moeten meegenieten. Want het verschijnt allemaal op cd.
Quite that slow. Somewhere in between there and the last one.
En zo naderen wij langzaam de climax in onze beschouwing over wat gebeurde er nou vooraf aan een liedje in de popwereld. En waarom moeten wij er allemaal naar luisteren? Nou, de absolute kampioen in dit genre is helaas niet meer onder ons. Zijn naam is Terry Kath en hij was de drijvende kracht achter Chicago toen de band in goede doen was. En dat was tussen 1968 en pakweg 74. Op hun allereerste LP, dubbel LP, Chicago Transit Authority, leidt hij als volgt het nummer Liberation in.
11.
Ja, hij was aan de zachte kant, maar iemand liet een enorme boer vlak voordat het aftellen begon. Terry Kath hoorden we hier in zijn oerfase van het introduceren van nummers. Hij heeft deze techniek vervolmaakt op de tweede LP. En wel als volgt.
All right.
Oké. Ik zal ook nog een heel nummer laten horen. Het werd tijd ook na al die korte fragmentjes. Dat doe ik uiteraard met diezelfde Terry Kath. Een geweldige gitarist die overigens om het leven kwam bij het spelen met een revolver. Hij zette hem tegen zijn hoofd, zei tegen een vriend: maak je geen zorgen, hij is niet geladen. Maar dat bleek niet helemaal waar te zijn. Maar dit even terzijde. Deze Terry Kath leidt ook een nummer in op de, moet ik even nadenken, de derde LP van Chicago. Hun LP's hadden geen titel, maar gewoon een nummer. Chicago 3 dus. En dit nummer heet Happy 'Cause I'm Going Home. Hij leidt het als geen ander in. Ik zou willen zeggen, hoed u voor de alledaagse routine. Voor saaiheid, voor sleur. Ik wil daar best een handje bij helpen. Te beginnen met het conflict. Dat zorgt altijd voor wat scherp denken. Het zet je op je plaats. Je weet weer waar je naartoe wil. En daar ga ik een paar voorbeelden van laten horen. In de muziek kan je oorlog voeren met elkaar, hoor. Heel goed. John Lennon deed het tegen Paul McCartney, zijn maatje, waar hij de grootste successen ter wereld mee had gehad. Nou, dat maatje die moest hij niet meer na het uiteenvallen van de Beatles. En dat kan ik me best voorstellen als je meer dan een decennium zo intensief met elkaar hebt moeten leven. Voortdurend in het brandpunt van de belangstelling hebt gestaan. En bovendien werd er van het duo verwacht dat ze de ene topprestatie naar de andere leverde. En dat is aardig gelukt ook. Nou ja, dan wil je dat wel eventjes van je afschrijven als het allemaal voorbij is. Want dan ben je gewoon gefrustreerd. Lennon schreef dus How Do You Sleep. Dat zette hij op de LP Imagine. Daar zingt hij bijvoorbeeld op dat McCartney eigenlijk maar één ding heeft gedaan, muzikaal gezien, wat de moeite waard was. Dat was Yesterday. Mwah. En hij zegt ook dat die idioten die op een gegeven moment beweerden dat McCartney dood was en was vervangen door een dubbelganger, dat die eigenlijk gelijk hadden. Ook niet zo aardig. En hij zegt, McCartney is alleen maar another day, verwijzend naar de eerste solo-hit die Paul had begin jaren 70, 71. Het is allemaal niet zo aardig. Ik kan me het nogmaals best voorstellen. Wat ik wat moeilijker vind, is dat je op een gegeven moment je gram wil halen, dit dan ook nog eens een keer opschrijft. Dan wordt het al een beetje uitzonderlijker. Maar dat je er dan ook nog een mooie compositie bij gaat bedenken en een arrangement en een zootje vrienden bij elkaar trommelt om het op te nemen. En die tekst nog tig keer zingt ook om te repeteren en omdat de eerste take nooit goed is. Ja, dan wordt het een beetje ziek, vind ik. Dan wordt het zo vervelend rancuneus. Ik denk dat rancuneus het beste woord is. Een rancuneus ventje. Dat was Lennon, begin jaren 70. Goed. Trouwens, hier heeft McCartney nooit op geantwoord. Dat vind ik eigenlijk het meest verstandige antwoord dat mogelijk is op zo'n opname. Nou, dat was How Do You Sleep, John Lennon. We gaan verder in deze conflictueuze aflevering van het muziekhoekje met Neil Young. Die maakte natuurlijk een enorme klapper met After the Gold Rush. En daarop staat Southern Man, waarin hij fix uithaalt tegen de Zuiderlingen in de Verenigde Staten. Die volgens hem van racisme een geheel eigen cultuur hebben gemaakt. Dat liet een andere band niet op zich zitten, maar dat komt zo.
Change gonna come at last. Southern Man.
Ja, ze komen er niet zo best af, de Zuiderlingen in Amerika. Lynyrd Skynyrd was een band die een antwoord bedacht. En dat werd Sweet Home Alabama. Trouwens nog steeds het, ja, zeg maar het officieuze volkslied van die staat. Enorm succes trouwens voor Lynyrd Skynyrd in 1974. Daar komt de regel in voor. Ik hoop dat Neil Young zich zal realiseren dat we hem hier in Alabama dus helemaal niet nodig hebben. Je zou dus denken, oorlog tussen Neil Young en Lynyrd Skynyrd. Dat was niet waar. Ronnie Van Zandt, de liedzanger van Lynyrd Skynyrd, was een goede vriend van Young. Bewonderde zijn muziek en het omgekeerde gold ook. Alleen ja, ze wilden dit toch eventjes kwijt. Toch een beetje bekvechten via de muziek. Het ging trouwens niet zo best verder met Lynyrd Skynyrd. Het kwam niet door de muzikale neergang, maar doordat drie bandleden, onder wie Van Zandt, omkwamen bij een vliegtuigongeluk. Ze waren op tournee en het is zo'n lullig ongeluk ook. De brandstof was op van het vliegtuig, dat ze van het ene podium naar het andere zou vliegen. Ik vraag me trouwens wel af, als Neil Young Southern Man nooit had opgenomen, dan had Lynyrd Skynyrd dus nooit Sweet Home Alabama gedaan. En dan was het een vergeten groep geworden, vrees ik.
1, 2, 3. We'll be right back.
dat je van één en hetzelfde liedje meerdere uitvoeringen kunt hebben, dat mag ik ook als bekend veronderstellen. Ik heb de neiging in dat soort gevallen vaak toch het origineel mooier te vinden. Een enkele uitzondering daar gelaten. Ik vind bijvoorbeeld Paint It Black in de uitvoering van Eric Burdon en War veel mooier dan die van de Stones. Misschien dat ik dat volgende week wel eens kan laten horen. Ik wil het hebben over verschillende uitvoeringen van liedjes. Dus, maar daar een bijzondere variant van. Namelijk van één en dezelfde artiest. Dus het origineel moet over kunnen, vindt een artiest zelf. Ik kan me dat heel goed voorstellen, dat je naar je eigen werk luistert een paar jaar later en denkt, nee, met wat ik nu in huis heb, kan dat veel mooier. En dat je dan de verleiding niet kunt weerstaan om een nieuwe versie op te nemen. Dat kan soms heel leuk uitpakken en soms heel fout. Ik ga vanochtend twee, naar mijn bescheiden mening, foute voorbeelden laten horen van een artiest die dacht dat hij zijn eigen werk kon verbeteren. We gaan luisteren om te beginnen naar Jonah Louie. Die heb ik al vaker laten horen in deze rubriek. Ik heb het even opgezocht. Anderhalf jaar geleden voor het laatst, dus het mag wel weer. Want die arme man die wordt alleen maar opgevoerd met Kerstmis. Met Stop the Cavalry, een liedje wat niet eens over Kerstmis gaat. Maar goed, er zit één zinnetje in waar Kerstmis in voorkomt. Waar had ik het over? Oh ja, over Jonah Louie. Die heeft een prachtig liedje gemaakt. En dat kwam in 1975 op een LP terecht. Alias Jonah Louie heet die LP. En het liedje was een ode aan Europa. Heel leuk, ironisch. Hallelujah, Europe. Maar drie jaar later, in 1978, toen dacht Jonah, het moet wat elektronischer. Ik moet met mijn tijd meegaan. Ik zit bij Stiff Records. Dat is toch een heel vooruitstrevend platenlabel. Met Ian Dury en de Blockheads en dat soort types. Het moet beter kunnen. En toen heeft hij er dit van gemaakt.
If we love her, she won't.
Ja, Hallelujah Europe. Zoals dat in 1978 werd opgenomen door componist en schrijver Jonah Louie. Nou, dan gaan we naar 3 jaar eerder, naar 1975. Want toen verscheen hetzelfde nummer in zijn oerversie op de LP Alias Jonah Louie. En daarop is te horen dat de elektronica toen lekker werden weggelaten. Dat er gebruik werd gemaakt van prachtige percussie. Van een heerlijke accordeon die zo nu en dan uithaalt. Hier en daar een bescheiden effectje op de stem. Ja, ik vind het echt 10 keer zo mooi.
She
Er bestaat trouwens nog een derde uitvoering van dit nummer. Die heb ik niet in mijn bezit, maar die is te vinden op YouTube. Tik maar eens in, Jonah Louie, Hallelujah Europe. En dan zie je er een clip bij. De percussie is weer wat verbouwd. Maar dan zie je er een clip bij met snijdende beelden. Want Jonah zingt dan op een gegeven moment dat er in Europa a sense of communication is. En dan zie je daar beelden bij gemonteerd van Hitler. Goed. Dat was voorbeeld 1 van dezelfde artiest die zich verslikt in zijn eigen werk. Een ander voorbeeld is van een heel ander soort ook. Het is Todd Rundgren. Het gaat om het nummer I Saw the Light. Het was zijn eerste grote hit, 1971. Als ik het wel heb, zeg ik uit mijn hoofd. De LP Something Anything, een dubbel LP. En het mooie was van dit nummer dat hij daar alles zelf op doet. Todd Rundgren is een tovenaar, zo heet trouwens een van zijn LP's. A Wizard, a True Star, met enig gevoel voor ironie. Is een tovenaar met techniek en met instrumenten. Nou, we laten eerst die allereerste opname horen. En daarna gaan we laten horen hoe Todd Rundgren zich in 1997 vergreep aan zijn eigen werk. I Saw the Light, zoals ik het graag mag horen van Todd Rundgren. Wel nu, datzelfde nummer verscheen in 1997 op de CD Todd Rundgren with a Twist. Nou ja, ik moet zeggen, het getuigt wel van enige moed om je eigen werk indringend te verbouwen. In dit geval vond Rundgren het een aardig idee om zijn bekendste nummers geheel in de bossa nova-stijl ten gehore te brengen. En dan staat er op het hoesje Am I serious? I'm always serious. Bossa Nova is serious music. En dan wijt hij daarover uit en dan zegt hij... ja, Bossa Nova, dat is toch een muzieksoort... waarin je ware gevoelens tentoongespreid worden. Echt gevoel komt pas helemaal aan bod in Bossa Nova. Dat is bijna een ontkenning van de gewone popmuziek. Daar zouden gevoelens dan niet in geuit kunnen worden. Maar goed, hij vindt, als je helemaal wil doordringen in het hart van de tekst, in de ware bedoeling, dan is de Bossa Nova onontbeerlijk. Nou, hij heeft dus een hele Bossa Nova-cd volgeknald. En I Saw the Light moest er ook aan geloven. Val er niet bij in slaap, zou ik zeggen. En straks dan komt er weer een hele nieuwe muziek. In deze prachtige, wonderlijke nacht die inmiddels een ochtend is geworden. Moet je maar denken.
It was late last night. I was feeling something wasn't right. There was not another soul inside.